أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا الأمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، we gaan verder met het tweede deel over het gebed. We zijn geëindigd bij het belang van het gebed. We hebben gezien dat het niet bidden door een moslim kan leiden dat hij ongeloof begaat. De overlevering die ik net genoemd heb is een hele harde en een hele duidelijke. En hij is authentiek, dus daar valt niet over te twijfelen. Wat ik er wel bij moet vermelden is dat het wel moet gaan om mensen die ook de verplichting van het gebed ontkennen. Dus dat het gebed verplicht is, ontkennen ze en ze verrichten het gebed niet. Deze categorie mensen vallen buiten de boot als het gaat om hun islamschap, om hun moslimschap. Dus deze mensen vallen buiten de oevers van de islam en kun je dus niet als moslim bestempelen. Het is ook een weerlegging tegen de mensen die zeggen, ja, maar het geloof zit van binnen. Het geloof zit in het hart. Dus als je goed bent en je gelooft in Allah en dat Hij er is en je gelooft in het ongeziene, dan ben je moslim, dan ben je gelovig, dat is voldoende. Nou, dat is dus in tegenspraak met wat Allah zegt en met wat de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt. Want het gebed, en zelfs niet-moslims weten dat, is een van de vijf zuilen van de islam. De islam bestaat uit vijf zuilen. Het gebed is de tweede zuil. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, het is imaduddin. Het is het steunpilaar van het geloof. Dus al deze zaken, al deze bewijzen uit de Koran en uit de Sunna duiden erop dat het gebed een verplichte en essentiële onderdeel is van het geloof. Zonder het gebed kun je niet spreken van geloof. En dat zijn hele duidelijke bewoordingen. Het is wat dit betreft heel zwart-wit. Maar nogmaals, het gaat om mensen die ook de verplichting van het gebed zelf ontkennen. En daar niet in geloven. Dus het zegt niet geloven in het, dat het gebed het tweede pilaar is van het geloof. En we kennen ook de overleveringen die verhaald zijn door Imam Nawawi in zijn kleine boekje waarin hij 42 overleveringen uitlegt. En hij zegt, deze 42 overleveringen die ik verzameld heb, zijn overleveringen die het hele geloof beslaan. En waar begint hij mee? De eerste overlevering is Innam al-A'malu bin Niyat, waarin Omar radiallahu anhu, de tweede galief van de moslims, zegt dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd dat iedere daad begint met een intentie, wordt beoordeeld naar zijn intentie. De tweede overlevering daarentegen gaat over al-islam, gaat over de islam, wat die inhoudt. En daarin worden door Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ook deze vijf pilaren genoemd. De shahada, het afleggen van de geloofsgetuigenis, dat je in niemand anders gelooft dan Allah. En dat Hij alleen de heerschappij heeft over de wereld, dat Hij jouw schepper is. De tweede van die shahada bestaat uit twee onderdelen, dat je getuigt dat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de laatste boodschapper is van Allah. En dat hij niets tekort is gekomen in het overbrengen van de boodschap. Zou je dat wel geloven, dat betekent dat jouw shahada niet compleet is. Jouw getuigenis niet compleet is. De tweede pilaar die Mohammed sallallahu alayhi wa sallam noemt in deze hele lange overlevering, is het gebed. Toen hem werd gevraagd door een man die voor iedereen onbekend was, die daarbij zat van de metgezellen. En deze man, niemand kende hem, dus hij zou van heel ver af moeten zijn gekomen. Maar hij had geen sporen van reizen, dat hij had gereisd. Hè. In die landen waar de woestijnen zijn, als je hebt gereisd, dan zie je de vlekken van het zand. Je bent door een stormachtige gebied gaan lopen. Het zand is gaan blijven plakken op je kleren en dergelijke. Dat soort tekenen kan je aan iemand zien dat hij gereisd heeft. Maar deze persoon, daar waren deze tekenen niet zichtbaar. Hij had een spierwitte gewaad aan, gitzwart haar. Kortom, hij was helemaal schoon en je kon niet aan hem zien dat hij gereisd had. Maar niemand kende hem. Dus hij moest wel van ver gekomen zijn. En hij ging zitten tegenover de profeet en hij zei, Akhbirni anil islam. Vertel mij over de islam. En Mohammed sallallahu alayhi wa sallam begon. Hij zei, de islam is het afleggen van de shahada, het is het gebed, het is het vasten, het is zakat, het is hajj. Daarna zei hij, akhbirni anil iman. Vertel mij over wat al-iman is, het geloof is. En dat zijn de zaken die een moslim van binnen gelooft. Nou, de overlevering is lang, maar wat ik hiermee wil zeggen is dat deze eerste paar overleveringen die Imam Nawawi in zijn boek heeft gezet, de essentiële zaken zijn. Zijn hele verzameling beslaat het hele geloof. En hij zegt, hij noemt deze tweede overlevering omdat die zo belangrijk is. In de derde overlevering zelfs, in zijn boek, geeft hij nog een overlevering door een andere metgezel verhaald. waarin wederom wordt uitgelegd wat de vijf pilaren van de islam zijn. En wederom komt hij met dezelfde vijf pilaren. De shahada, het gebed, nummer 2. Het vaste, de zakat en de hajj. Dus je ziet in beide overleveringen, nummer 2 en nummer 3, worden deze vijf pilaren genoemd. En je ziet dat het gebed wordt voorafgegaan door de shahada. Wat betekent dat? Wat kun je hieruit uit onttrekken? Dat het gebed alleen geldt wanneer je moslim bent. Wanneer je de shahada hebt gedaan. Je hebt getuigd dat Allah de enige is die het waard is aanbeden te worden. Niets en niemand anders naast hem. En je getuigt dat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de boodschapper is. Pas dan ben je moslim. En dan komt de tweede verplichting op jou en dat is het gebed. Dus hij staat vooraan, deze verplichting. En het past de moslim dan ook niet om het gebed te verlaten en niet te geloven in zijn verplichting. Een van de beschrijvingen die Allah in de Koran geeft tussen de ontmoeting van de mensen van het paradijs en de mensen van de hel, is dat de mensen van het paradijs de mensen van de hel aanspreken. En zij vragen aan hun: wat heeft jullie de hel in doen belanden? Ma salakakum fi saqar. Wat heeft jullie in dit laaiende vuur doen belanden? Waarop het eerste wat deze mensen beantwoorden, zeggen: lam nakum min al musallin. Wij behoorden niet tot degene die het gebed verrichten. En er zijn vier zaken die deze mensen noemen, maar ze beginnen hiermee: lam nakum min al musallin. Wij behoorden niet tot degene die bidden. En wij gaven de armen niet de goede. En wij gingen om met de mensen die ijdel gepraat alleen maar voerden. Praatjes over niks die geen waarde hadden. En wij verloochenden de dag der opstanding. Deze vier zaken benoemen zij. Maar zij beginnen met het gebed. Lam nakum min al musallin. Wij behoorden niet tot degene die bidden. En dat is het antwoord op de vraag van de mensen van het paradijs die ze hun gesteld hebben. Wat heeft jullie hierin doen belanden? Wij behoorden niet tot degene die bidden. En daarom is het ook dat ik bijna in elke van mijn lezingen zeg: lees de Koran, houd de Koran dicht bij je. Versta je het Arabisch niet, lees de vertaling. Want die is vaak nu tegenwoordig zeker goed genoeg om de essentie uit de woorden van het Arabisch te halen. En dan zul je ook deze vertalingen zien. En die spreken echt luide woorden, duidelijke woorden. En er valt ook niet om deze woorden meer heen te gaan. Dus zoals ik zei, vijf keer bidden per dag is de plicht die is gelegd op Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Om dat te verkondigen aan zijn ummah, aan zijn gemeenschap. En wij vallen onder zijn gemeenschap. Als je wat dat betreft ziet al wat het belang is van het gebed, wil ik jullie nog een ander belang van het gebed meedelen. En dat is namelijk dat niemand hier in deze zaal, inclusief mijzelf, en niemand over deze hele wereld van de moslims, vrij is van zonde. Wij zondigen allemaal, de een meer dan de ander. En wij hebben het nodig dat wij worden vergeven voor onze zonden. Dat onze zonden worden kwijtgescholden. En wij hebben te maken, alhamdulillah, met een Heer die vergevensgezind is. Die barmhartig is, die genadevol is, die berouw aanvaardend is. Iemand die jouw excuses aanvaardt. Wanneer jij hem belooft plechtig om niet meer in die zonde te vervallen. En hij vergeeft jou. Hoe groot je zonde ook is, hoe groot je zonde ook zijn. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam die zegt: al zijn de zonden van de dienaar zoveel als de schuim van de zee, Allah is in staat om deze zonde te vergeven. Al heb jij bergen aan zondes, Allah is in staat om deze bergen aan zondes om te keren in bergen aan goede daden. Wanneer? Wanneer jij besluit om die zonde te verlaten, er nooit meer in terug te keren en oprecht berouw hebt tegenover Allah daarvoor. En Allah is daar als enige toe in staat om dat te doen. Dus als wij beseffen dat wij niet zonder zonde zijn en wij keer op keer onze relatie met Allah moeten verversen, hebben wij het dus nodig om vijf keer per dag op zijn minst naar Allah toe te gaan. Even weg te gaan van alle drukke dagelijkse bezigheden zoals de studie, zoals het werk, zoals de opvoeding, het huishouden, noem het maar op. Om even jezelf terug te keren En je richt het tot Allah subhanahu wa ta'ala. Die relatie die moet je vers houden. Zoals je je relatie met je partner vers moet houden. Door elkaar af en toe wat goeds te zeggen. Wat liefs te zeggen. Iets te geven aan elkaar. Zodat je je liefde voor elkaar. Je genegenheid voor elkaar weer een nieuw leven inblaast. Zo is het ook met de relatie tussen jou en jouw Heer. Dus het continu verrichten van je gebed. Zorgt ervoor dat jij dichter bij Allah komt te staan. En dat jij jouw zonde weet weg te wassen. Want het gebed is van begin tot eind een smeekbede. Voor degene die dat nog niet door hadden. Het gebed is van begin tot eind een smeekgebed. Richting Allah. Dat hij je mogen vergeven. Dat hij je mogen leiden op het juiste pad. Dat hij niet boos op je mag zijn. Dat hij jou niet laat dwalen. Jij prijst hem in jouw gebeden. Zoals het ook voorgeschreven is om wanneer jij smeekgebeden verricht, dua verricht richting Allah. Dat je begint met het prijzen van Allah. Vervolgens vraagt wat je wilt. En eindigt met het brengen, met het overbrengen van de vredesgroeten aan Mohammed sallallahu alayhi wasallam. Kijk maar naar je gebed. Is het gebed niet ook van het begin dat je Allah prijst? Te zeggen met Allahu Akbar. Vervolgens surat al-Fatiha reciteert. Die in zijn hele essentie al een dua is. Waarin je begint Allah te prijzen en eindigt met het vragen van dua, vragen van leiding. En is het niet zo dat je daarna weer in je andere houdingen Allah prijst en Allah vraagt. En aan het einde van je gebed het afsluit met salawatun nabi. Met vredezegeningen aan Mohammed sallallahu alayhi wasallam. Dat is het gebed. Het gebed is voor jou een continue wisselwerking tussen jou en Allah. Iedere keer wanneer jij één vers opleest van Surat al-Fatiha, antwoordt Allah jou terug. En elke keer wanneer jij hem vraagt in Surat al-Fatiha om geleid te worden, zegt hij dat hij je dat belooft. En het moet natuurlijk uit een hart komen dat oprecht is. En dan gaan we inshallah in het laatste deel van deze lezing verder op in. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam zegt in een authentieke overlevering in Sahih al-Bukhari en Sahih Muslim. Hij stelt de vraag aan een groep metgezellen die met hem was. En hij zei, als een persoon voor zijn huis een rivier had lopen. En hij zou daarin elke dag, 5 keer per dag baden. Zou er dan nog viezigheid aan hem overblijven? Aan hem vastkleven? Waarop de mensen zeiden, nee, er zal helemaal geen viezigheid aan hem overblijven. Aan hem blijven vastkleven. Toen zei hij, zo is het gebed ook. Iedere keer dat een gelovige bidt, van gebed tot gebed, is een kwijtschelding van zijn zondes in wat daartussen zich bevindt. In wat zich daartussen bevindt. Dus van Dohr tot Asser, als jij daarin hebt gezondigd, bewust of onbewust, dan praat ik over de kleine zondes, dan is dat een kwijtschelding voor die zondes tussen die twee gebeden. Tussen Asser en Maghrib eveneens. Maghrib en Isha eveneens. En zo ga je verder. Tussen ieder gebed is een kwijtschelding van de zondes. En hij zegt sallallahu alayhi wa sallam in een andere overlevering in Sahih Muslim. De 5 dagelijkse gebeden en het vrijdaggebed op het vrijdaggebed zijn een boetedoening voor wat er tussen hen is. Met andere woorden, wat er tussen hen aan zonde is. En het gebed, nogmaals, het gebed is een verplichting. Het gebed is een onderhouding tussen jou en Allah. Het gebed is een kwijtschelding voor je zondes. Het gebed is daarnaast ook, punt 4, iets wat jou weerhoudt van het begaan van het slechte. Allah zegt in de Koran, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Allah begint en hij zegt, wa aqimis salah. En onderhoud het gebed. En als je kijkt naar de Koran, dan zie je altijd dat Allah het woord aqim of aqimu combineert met as-salah. Onderhouden. Het gebed onderhouden. Niet het gebed verrichten. Dat je het gewoon doet. Alsof het een automatisme wordt. Maar dat je hem onderhoudt. Wat betekent onderhouden? Dat jij voldoet aan de eisen die gesteld zijn aan het gebed. Dat jij geconcentreerd bezig bent. Dat jij je puur en alleen richt tot Allah. Dat jij jouw hart zuivert. En jouzelf loslaat van al je wereldse zorgen. En je alleen richt op Allah. En er zijn nog meer verplichtingen in het gebed die essentieel zijn om het gebed te verrichten en die er niet in mogen ontbreken. Daar ga ik straks inshallah verder op in. welke dat zijn. Het is belangrijk eigenlijk ook om het op te schrijven. En ik zie jou schrijven, dus als je de kopietjes wilt geven aan de rest, of het uit wilt typen, geef niet. Maar het is heel essentieel, dat wil ik zeggen, om je te beseffen dat je moet voldoen aan deze eisen. Want het kan zo zijn dat wanneer zo'n pilaar van het gebed ontbreekt, jouw gebed eigenlijk niet eens geldig is. En het is jammer als je dat niet weet. Je doet zoveel moeite om 5 keer per dag te bidden, maar je gebed is niet compleet. Dus Allah zegt, wa aqimis salah, en onderhoud het gebed. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Voorwaar het gebed weerhoudt je van al fahsha'i. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Het weerhoudt je van al fahsha'i, de verdorven zonde, en al munkar, verwerpelijke daden. Dus wat bedoelt Allah hiermee? Het gebed dient als een bescherming. Het gebed dient als bescherming tegen de verderfelijke zaken en de verdorven zaken. Hoe? Een persoon die zich houdt aan zijn 5 dagelijkse gebeden en de tijden van die gebeden ook goed bewaakt. Voor hem is het heel moeilijk om te gaan zondigen. Omdat de gebeden vrij vlak na elkaar komen. Dus iedere keer wanneer je zelf, bewust of onbewust, in de diepte wilt gooien, in de diepte van een zonde, hè, dat je in een zonde wil gaan duiken, breekt ineens de tijd van het gebed aan. Oh, ik kan niet. Ik kan niet naar die café, want ik moet bidden, sorry. Daar waar aan tafel alcohol wordt gedronken, et cetera, en jij je daarin gaat begeven, sorry, ik moet zo meteen Maghrib gebed doen, gaat niet door. Jouw gebed heeft jou ervan beschermd om in die omgeving te gaan. Ook wanneer jij andere slechte daden zou willen gaan doen, is het gebed een bescherming voor jou. En het gebed, zoals ik zei, is een dua, is een smeekbede waarin jij vraagt om Allah, jou te leiden. En jouw dua, Allah is de verhoorder van de smeekbedes en hij zal jouw smeekbedes verhoren naarmate jouw khushu', naarmate jouw toewijding in je gebed. Komen we straks verder op in, inshallah. Gaan we straks verder op in, inshallah. Wat je ook ziet bij het gebed, en dat benadrukt ook weer het belang ervan, is dat het gebed de enige daad van aanbidding is, wederom, waarin bij de opvoeding al aandacht wordt besteed. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, die zegt, en wederom, dit is een wahi, dit is een openbaring, want hij zegt nu iets over het geloof. Hij zegt: leer jullie kinderen het gebed op hun 7e levensjaar. Dus wanneer je kind 7 jaar is, begin hem het gebed te leren, begin hem aan te sporen om het gebed te doen. Vervolgens zegt hij: en tucht hen op hun 10e, wanneer ze het gebed nog niet verrichten. Er zitten vele wijsheden achter. En het gebed is de enige daad van aanbidding waarin wordt gezegd: tucht je kinderen als ze het niet doen. De rest van de daden van aanbidding wordt niks met tuchtige genoemd. Waarom? Omdat het gebed belangrijk is. En als je even nagaat naar de barmhartigheid van de islam. Het kind heeft 3 jaar de tijd om te wennen aan het gebed. Het gebed is 5 keer per dag. Als je je kind 5 keer per dag zou wijzen op het gebed. Jongen, ga bidden. Meisje, ga bidden. En dat 3 jaar lang. 360 dagen per jaar. Keer 5. Keer 3 jaar. Hoe vaak heb je je kind dan niet gewaarschuwd? Ik heb het niet uitgerekend, maar het is ontzettend veel. Dus in die 3 jaar is je kind al gewend aan het idee van het gebed. Dat die 5 keer per dag verricht moet worden. Daarnaast, als hij zijn ouders in huis ziet bidden. Ik heb zelf ook kinderen, 2, heel jong, 5 jaar en 2 jaar. Die doen automatisch mee. En ik heb ze nog niks gezegd, want ze zien papa en mama zijn aan het bidden. Oh, dat zijn aparte bewegingen, die doen ze nooit. Ik ga meedoen. Gaan ze automatisch ineens naast je staan. Dus ze zien al, hey, dit is iets kennelijk wat bij het dagelijks leven hoort. En wanneer ze 7 zijn en meer bij verstand en meer doorhebben wat er gaande is, zeg je ze: kijk eens jongen, kijk eens meisje, dit is het gebed. Wij zijn moslim en wij moeten van Allah bidden. En dat doen wij 5 keer per dag, et cetera. En dan begin je het uit te leggen. Daarna begin je de adhkaar, de gedenkingen, de smeekbedes binnen het gebed aan het kind te leren. Vervolgens, als hij 10 is, moet hij het gebed zelf kunnen oppakken. En in die 3 jaar tijd moet dat voor de meeste kinderen zeker lukken. Inshallah. Dus wanneer hij 10 is, verricht hij het gebed. Doet hij dat niet, zegt Mohammed sallallahu alaihi wasallam, tucht hem dan. Maar ja, hoe vaak hoeft dat nog te gebeuren als het kind al jarenlang aan het idee gewend is geraakt? Dus dat tuchtigen, ook dat natuurlijk moet binnen de perken van de islam zijn. Je moet je kind niet in elkaar rossen, dat is niet de bedoeling. Het is gewoon op een corrigerende wijze het belang van het gebed benadrukken. Maar het eerste wat je moet doen is het vertellen. En daar heb je 3 jaar de tijd voor. Dus dat, van dat tuchten, dat komt, denk ik, in de meeste gevallen niet voor. Ja, dus het tuchten, dat is echt iets als laatste redmiddel. In elk geval binnen de islam. Dus dit geldt alleen voor het gebed, dat tuchtigen. En voor de andere vormen van aanbidding dus niet. Wanneer een kind zeg maar op zijn 10e nog niet wil vasten, hoeft hij niet te vasten. En je hoeft hem ook niet te tuchtigen daarvoor. Maar gaat het om het gebed, dan wel. Waarom op je 10e? Omdat kinderen 1 of 2 of misschien meer jaren daarna de volwassenheid bereiken. En vanaf dan is een kind, is een mens verplicht om zijn daarvan aanbiddingen te doen. Dus het kind is al jarenlang gewend geraakt aan het gebed. En wanneer hij volwassen is, zeker op zijn 15e, dan moet hij het gebed verrichten. En dan wordt hij daar ook verantwoordelijk voor gesteld. Mits hij natuurlijk gewoon een goede geestesgesteldheid heeft. En niet tot de majnoen behoort. Tot de krankzinnigen behoort. Want krankzinnigen zijn gevrijwaard van het gebed. Ja? Maar dat ook weer, is weer een uitzondering. De algemene regel is 10 jaar bidden. Wanneer je de volwassenheid bereikt, dan is het verplicht voor jou. En begint jouw teller te tellen. Met goede daden en slechte daden. Ja, dus de moslim, hè, dat is het eerste waar hij aan moet voldoen. Hij moet moslim zijn, hij moet volwassen zijn. Dat zijn zaken die vereist zijn voor het gebed. Daarnaast, en dan spring ik gelijk over naar de inhoud van het gebed. Het laatste onderdeel van vandaag. Hij moet moslim zijn. Hij moet volwassen zijn, de persoon. En hij moet zich richten tot de qibla. Dat is ook een van de shuroot, een van de vereisten van het gebed. Hij moet zich richten tot de qibla. De qibla, toen het gebed, de verplichting net geopenbaard was, was de qibla nog richting Jeruzalem. Ook dan zien we weer Baitul Maqdis, Masjid al-Aqsa, was als eerste de gebedsrichting van de moslims. En dat heeft 16 of 17 maanden geduurd, totdat Allah de qibla gewijzigd heeft naar de Kaaba in Mekka, Masjid al-Haram. Want Mohammed sallallahu alayhi wa sallam had toch de vurige wens om de Kaaba als qibla te hebben. En Allah wist dat. En hij heeft vervolgens daarna, en dat staat ook geopenbaard in de Koran, Surat al-Baqarah, dat Allah wist dat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam zijn hart toch neigde naar de qibla in Mekka, in Masjid al-Haram. En hij zei vanaf dit moment, Allah heeft dat geopenbaard, vanaf dit moment kun je je richten tot Masjid al-Haram. En vanaf toen was het verplicht om je te richten naar Masjid al-Haram. En zelfs bij de mensen bij wie deze openbaring nog niet bekend was en zich nog steeds richtte tot Masjid al-Aqsa, toen er tegen hun, terwijl ze aan het bidden waren, gezegd werd de qibla is veranderd en is nu naar Masjid al-Haram gegaan, zijn ze in hun gebed gaan draaien naar de qibla waar die moest. Dus toen is deze boodschap overgebracht aan alle moslims. Dus deze 3 zaken zijn van essentieel belang. Daarnaast, de nummer 4, is reinheid. Je dient rein te zijn voordat je je gebed verricht. En vele niet-moslims zijn erg onder de indruk van het feit dat de moslims zich reinigen. In sommige gevallen zelfs 5 keer per dag voor ieder gebed. Reinigen ze zichzelf. En daarbij moeten wij de wassing, de wudu, verrichten. Wanneer wij de kleine hadath hebben gelaten, dus de kleine onreinheden hebben gelaten, zoals ontlasting of buikwinden, dan dienen wij de wudu te verrichten. De wudu, ik zal niet beschrijven hoe dat allemaal gaat. Ik hoop dat de meeste van jullie dat al kennen. Want dat is ook weer een ander onderwerp. Maar je dient dus rein te zijn qua lichaam. En jouw omgeving waar jij je gebed verricht, dient ook vrij te zijn van onreinheden. Die in de islam dus als onrein worden gezien, zoals ontlasting, zoals menstruatiebloed, noem het maar op. Er was eens in de tijd van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam een put die bekend stond omdat daar al-haid werd gegooid. Dus de onreinheden en vrouwelijk bloed werd daar allemaal weggegooid. Daar mochten de moslims niet bidden. En je ziet ook dat het verboden is om in toiletten te bidden. Waarom? Omdat daar die zaken gebeuren waar mensen hun ontlasting laten. Dus het is verboden om in een toilet je gebed te verrichten, want je omgeving moet schoon zijn. Dus reinheid is ook een van deze vier shurut, een van de vier vereisten, voordat je met je gebed kan beginnen. Ja, dus dat zijn wat mij betreft de belangrijkste shurut voordat jij je gebed ingaat. Ga je je gebed in, dan zijn er arkaan. Dat zijn echt hoekstenen die mogen niet ontbreken in je gebed. En die dien je te verrichten. En het is belangrijk om het op te schrijven om het heel goed te onthouden. Het zijn er 14. En ik denk dat de meesten bij zichzelf wel zullen denken. Oké, ja, dat heb ik. Oké, dat heb ik ook. Dat heb ik ook. Maar het zou goed zijn om het ook schematisch in je hoofd te hebben. Dat als er een keer in je gebed iets ontbreekt of iets tekort komt. Dat je daaraan werkt. Gelijk. Meteen in je gebed. Dat je denkt van oké, ik word afgeleid nu. Mijn gedachten gaan ergens anders heen. Oh, ik moet khushu' hebben. Het is een van de 14 arkaan van het gebed. Ja, dus daar gaat hij. Nummer 1 van de arkaan van het gebed, de hoekstenen van het gebed die absoluut niet mogen ontbreken, is de intentie, de niyyah. Dat jij de intentie hebt om dit bepaalde gebed te verrichten. En deze intentie hoef je niet uit te spreken. En veel groeperingen in de islam zeggen, ja, je moet zeggen, nawaitu, ja, ik heb de intentie om al-Asr te verrichten en dit en dit. Nee. En tot de Qibla te richten, dat hoeft allemaal niet. Je intentie zit in je hart. Zoals ook de overlevering die ik net genoemd heb door Omar radiallahu anhu, waarin hij zegt, innamal a'malu bin niyat. De daden worden beoordeeld naar hun intentie. Dus het is voldoende om intentie te hebben en niet uit te spreken. Ja, hetzelfde geldt bij de wudu ook, niet de intentie uitspreken. De enige aanbidding waarin wel is genoemd om de intentie te noemen, is de hajj en de omra. Ja, alleen daar noem je je intentie op. Maar bij het gebed is dat niet voorgeschreven en bij de wudu evenmin. De tweede arkaan, de tweede rokken, de tweede hoeksteen is de openingstakbir. Dus het zeggen van Allahu Akbar wanneer je je gebed ingaat. En daarbij is het belangrijk dat je je handen opheft of op schouderhoogte of op oorlelhoogte. En vervolgens je handen over elkaar heen, rechts op links. Dus de openingstakbir is de tweede rokken. De derde rokken is het staan. Het gebed dient staand verricht te worden. Ben je niet in staat om te staan vanwege bijvoorbeeld invaliditeit of ziekte, dan mag je zittend bidden. Hè, maar dat is dus alleen in gevallen waarin het echt niet anders kan. Als je ook niet kan zitten, mag je liggend bidden. En als er liggen zelfs een probleem voor je is, dan mag je met je ogen bidden. Bijvoorbeeld als iemand verlamd is of wat dan ook, is het voldoende voor hem om met zijn ogen te bidden. Wat doet hij dan? Hij richt zijn ogen daar omhoog, omlaag in de houdingen waarin hij staat. Dus de islam heeft overal, alhamdulillah, wel uitwegen voor om toch nog steeds te bidden. En zo zie je ook weer het belang van het gebed, ook al ben je ziek, zelfs in oorlogen. De profeet sallallahu alaihi wasallam en zijn metgezellen hebben tijdens oorlogen zelfs gewoon nog gebeden. Dus er is geen vrij brief om te zeggen, ja maar ik hoef niet te bidden want ik heb iets te doen of ik moet werken of ik moet naar school. Nee, het gebed is er. En het gebed moet verricht worden in welke situatie je je ook bevindt. Het kan voorkomen in hele uitzonderlijke gevallen. Dat je bijvoorbeeld een chirurg bent. En je bent bezig iemand te opereren. En zijn leven hangt ervan af. Want als jij uit de operatie zou gaan en 5 of 10 minuten zou nemen om te gaan bidden. Dat dan die persoon zijn leven laat. In die uitzonderlijke gevallen wederom mag je je gebed uitstellen totdat je operatie klaar is. En het liefst dat je binnen de tijd van het gebed nog dat gebed verricht. Maar als die tijd verstreken is, dien je dat gebed alsnog in te halen. Want dan is er sprake van darurah, van noodzaken. Maar dat is echt noodzaak wanneer een leven ervan afhangt. Snap je? Dus werk of school zijn niet zonder meer redenen dat je niet je gebed hoeft te verrichten. En je ziet vaak ook mensen bij ons in de moskee die komen met de vraag, ja maar ik heb een tentamen of maar ik heb, noem het maar op, ik kan niet bidden. En er is geen plek bij mij op school. Ik zie nu al plekken hier op school waar je kan bidden. Wat ik heb gezegd, de plek dient rein te zijn. Het moet geen toilet zijn, that's it. Dat is het enige wat je, waar je gebed, je omgeving aan moet voldoen. Dus je kan overal bidden, zoek uit waar de Qibla is en verricht je gebed. De wudu kan je verrichten in de toiletten waar er meestal wastafels zijn. De ene schaamt zich ervoor om zijn voeten in de wastel te zetten. Aan de andere kant zeg ik, als jij met wudu naar school gaat en je hebt thuis je voeten gewassen bij de wudu en je trekt je sokken aan in staat van reinheid, wanneer je dan op school bent en je moet de wudu verrichten, volstaat het om over je sokken te vegen. Met je natte handen. Mag je over je sokken vegen en is je wudu gewoon geldig. Waarom? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam heeft het gedaan. Hij was op reis en hij zat op zijn rijdier. En als ik me niet vergis was Anas ibn Malik die met hem was als dienstjongen. En hij wilde bij het verrichten van de wudu waarbij hij hem hielp, zei hij, wilde hij zijn schoenen uittrekken. Hij had van die leren sokken aan. Hij wilde ze uittrekken en hij zegt, wat doe je? Hij zegt, ja, ik wil je voeten wassen om de wudu af te maken. Hij zegt, laat ze aan, want ik heb ze in staat van reinheid aangetrokken. Dus het volstaat om er overheen te vegen, aan de bovenkant. Dus uit die overlevering halen wij dat het voor de moslim toegestaan is, wanneer hij zijn sokken in staat van reinheid heeft aangetrokken, te vegen over zijn sokken. Ja? Dus de islam is echt een dien, een geloof van gemak. Er is overal aan gedacht, alhamdulillah. En zelfs de moeilijke situaties waarin het, zeg maar, moeilijk zou zijn om jouw voeten te wassen, is het zelfs toegestaan om jou over jouw sokken te vegen. Dus de intentie nummer 1, de openingstakbir is nummer 2, het staan in het gebed is nummer 3. En nummer 4 is het reciteren van Surat al-Fatiha. Het openingshoofdstuk van de Koran, iedereen kent die. Dat is een rukn die mag niet ontbreken in je gebed. Surat al-Fatiha moet in elke raka'ah, in elke gebedseenheid, opgenoemd worden. De vijfde is de rukoor, dat is de buiging die na het staan komt. De zesde rukn is het omhoog komen uit de rukoor. Dus dat moet, mag niet ontbreken. Na het omhoog komen ga je naar de sujud. Dus dat is nummer 7. De sujud is nummer 7. Nummer 8 is het zitten tussen de sajdatain, tussen de twee sujud. Dus het zitten tussen de beide sujud is een rukn. Dat mag ook niet ontbreken. De negende is vervolgens het tuma'nina. En dat is het rustig verrichten van de handelingen. Dus niet gehaast. Je ziet in heel veel landen ook dat de imams in de moskeeën zelfs te gehaast hun gebed verrichten. De mensen die hun achter hun volgen, kunnen hun niet bijhouden. Het is te snel, het lijkt wel een stuk gymnastiek. Dat is niet de bedoeling van het gebed. Het tuma'nina is een essentieel onderdeel van je gebed. Heb je dat niet, is je gebed ongeldig. Dan is het dus alsof je niet gebeden hebt. En dat is jammer. Want deze 14 arkan die ik noem, mogen absoluut niet ontbreken in je gebed. Dus het tuma'nina. Nummer 10 is het zitten bij de laatste tashahud, bij het zeggen van at-tahiyat, daarbij dien je te zitten. En de 11e is de tashahud zelf. Dus het zeggen van de tashahud, de hele smeekbeden. Je hebt verschillende overleveringen die verschillende tashahud beschrijven, wat je daarin moet zeggen. Welke jij kiest, allemaal zijn goed. Ja, zolang het sahih is. De 12e is salawatun nabi, na de tashahud, hè? Dus het brengen van vredesgroeten aan de profeet. Dat doe je aan het einde van het tashahud, waarin je zegt, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammad rasulullah, allahumma salli ala muhammad, ala ali muhammad, etc. En de hele dua daarna. Dat zijn salawat en nabi. En die dient dus ook in het gebed te zijn. Dat is nummer 12. Nummer 13 is het taslim. Het zeggen van assalamu alaikum. Waarbij je kijkt over je rechterschouder. De tweede taslim aan de linkerkant is een wajib. Dus dat is geen rokken. Dus als je die niet doet, is je gebed nog steeds geldig. Ja, dus de eerste taslim, die is een rokken. De tweede taslim niet. Maar het is wel een wajib. En dat betekent dat, kijk, als je een rokken hebt. Als er een rukn ontbreekt in je gebed, is je gebed niet geldig. Maar als er een wajib ontbreekt in je gebed, is je gebed wel geldig. Hoewel gebrekkig. Ja, dus het gebrek aan je gebed, want je hebt een bepaalde wajib, verplichting, niet gedaan. Maar de rukn, de arkaan, die zitten er wel allemaal in. Dus je gebed is er, alleen gebrekkig als je zonder wajibat bent gekomen. Zonder de zaken die verplicht zijn. Dus de taslim is nummer 13, zegt van salamu alaikum. En de laatste is de volgorde van deze handelingen. Dus dat je de volgorde hanteert, aanhoudt bij het verrichten van je gebed. Dan heb je alle 14 arkaan en is je gebed volledig. Compleet is die wanneer je ook met de wajibat komt. Maar zoals Mohammed sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd. Jullie, en dat is best wel demotiverend, zullen niet met meer beloning komen van het gebed dan een tiende deel. Anderen zullen niet meer komen dan met een negende deel ervan. En hij ging ermee door, een achtste deel, een zevende, totdat hij zei de helft. En daar stopte hij. Dat betekent dat ons gebed, hoe dan ook, altijd gebrekkig is. En hoe vereffenen we dat? Dat vereffenen we door de optionele gebeden. Ja? En je ziet ook in de overlevering, die ook eveneens authentiek is, dat het gebed het eerste is waarnaar wordt gevraagd op de dag des oordeels. Het gebed is het eerste waar je over moet verantwoorden. Allah subhanahu wa ta'ala zal zeggen, kijk naar het gebed van mijn dienaar. En dan komen ze daarmee en dan ziet degene om wie het gaat dat het gebrekkig was. Dat hij tekort is gekomen. Waarna Allah zal zeggen, kom met zijn optionele gebeden om het aan te vullen. En daarom zijn de optionele gebeden dus ook heel erg belangrijk. Hoewel ze niet verplicht zijn, raad ik in ieder aan om toch zover die kan de optionele gebeden ook te doen. Optionele gebeden bijvoorbeeld zoals Tarawih in de Ramadan. Ontzettend veel beloningen zitten daaraan vast. Het optionele gebed van 2 raka'a voor het fajr gebed, voor het ochtendgebed, zegt Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de beloning daarvan is beter dan deze hele wereld en alles wat erin zit. Dus de beloning van alleen 2 raka'a sunnah gebed voor fajr, daarmee krijg je de beloning die meer is dan deze hele wereld en alles wat erin zit. En hoe elke dag zijn wij de bezittingen van deze wereld achterna aan het gaan, dag in dag uit. We studeren, als het goed is, om straks veel geld te verdienen. Dat was wel mijn intentie, ik ben gewoon eerlijk erin. Dus ik wilde gewoon een goed salaris hebben, zodat ik later goed voor mijn gezin kon zorgen. Maar je bent de wereldse zaken aan het achterna gaan. Nou, waarom zou je dan niet die 2 raka'a sunnah bidden, die heel licht zijn? Je bent er in een paar minuten mee klaar en je krijgt van Allah de beloning van deze hele wereld en alles wat erin zit. Hoe mooi is dat? Dus Allah is heel gul en heel vrijgevig en maak daar ook gebruik van. Het wordt niet voor niks genoemd. Daarnaast is het ook belangrijk als we het hebben over de essentie van het gebed. En we hebben nu gezien wat de inhoud van het gebed is, waar die aan moet voldoen. Een van de essenties van het gebed is ook dat je weet tegenover wie jij staat. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam die zegt, zodra de dienaar in gebed komt, staat hij voor zijn Heer. Dus je bent op dat moment aan het staan als een van de soldaten voor jouw Heer. En jij hebt een één-op-één gesprek met hem. En al die dingen die jij noemt, Al-Fatiha bijvoorbeeld, een prachtig voorbeeld daarvan. Ieder vers dat jij noemt, beantwoordt Allah terug. Het is een relatieonderhoud tussen jou en hem. En wanneer je Allah niet kent en niet weet wat zijn namen en eigenschappen zijn, dan zul je ook niet weten tegenover wie hij staat. Dus het is van essentieel belang dat jij weet wie Allah is. Dat je Allah kent. En hoe ken je Allah? Hoe leer je hem kennen? Door zijn boek te lezen. Door de Koran te lezen. Want er gaat geen bladzijde in de Koran voorbij of Allah noemt een van zijn namen en eigenschappen erin. Hij zegt tegen jou wie hij is. En wat je vaak ziet bij de christelijke groeperingen, is dat zij zeggen, ja, God is voor mij dit. God is voor mij als een vader. God is voor mij als mijn verzorger. God is voor mij dit. God. Wie ben jij om te zeggen wie God is? Laat God zelf zeggen wie hij is. En dat doet hij in de Koran. Er gaat geen bladzijde voorbij dat Allah zegt wie hij is. Een van zijn eigenschappen noemt in de Koran. Hij is Al-Alim, de Alwetende. Al-Basir, de Alziende. Al-Sami', de Alhorende. Noem het maar op. Al deze eigenschappen noemt hij. En hij laat ons zien wie hij is. Dus zodra jij de Koran leest, weet hoe Allah te werk gaat. Hè, wat hij met de voorgaande volkeren heeft gedaan. Wat zijn namen en eigenschappen zijn. Dan begin je te leren kennen wie jouw schepper is. Wie jouw Heer is tegenover wie jij komt te staan in jouw gebed. En op die manier zal jouw khushu', jouw concentratie en jouw nederigheid in het gebed alleen maar toenemen. En dan zal jouw gebed completer zijn. Want hoe beter jouw khushu', hoe beter jouw gebed beoordeeld wordt. En je moet ook beseffen dat degene die voor jou staat, Allah dus, de schenker is van alles wat jij hebt. Aan gezondheid, aan ademhaling, aan bloed door je vaten, aan je hart, aan je gezondheid, aan je organen, noem het maar op. Aan je rizq, wat je krijgt aan proviant hier in deze wereld. Aan onderhoud, aan woning, aan kinderen, aan gezondheid. Alles wat jij hebt in jouw leven, tel het maar na wat het is. Alles is afkomstig van Allah. En je hebt niks te danken aan jezelf. Want hoe ben jij hier ter wereld gekomen? Dat is door Allah. Je hebt jezelf niet gevormd in de baarmoeder van je moeder. Zodra je dat besef hebt tegenover wie jij staat. En dat dat ook degene is die over het hele universum gaat. Die alles bestuurt in het heelal. Die de zon en de maan en de aarde allemaal op hun bepaalde banen heen laat gaan. En dat hij degene is die voor jou zorgt. En dat jij hier in deze wereld kan leven. Dat deze hele omgeving voor jou leefbaar is. Dat wanneer jij slaapt in het donker. En jij je rust kan vinden in de nacht. Dat wanneer de zon opkomt. Dat die niet plotseling opkomt. Dat het ineens licht is. Dat je wakker schrikt. Nee, Allah laat geleidelijk aan de zon opkomen. De licht langzaam aan over de aarde heen laat komen. Dat jij makkelijk en langzaam wakker kan worden. Het is een stuk rahma van Allah. Een stuk barmhartigheid van Allah. Dat hij dat aan jou geeft. Zo kun je talloze dingen noemen. De zaadjes, de piepkleine zaadjes die in de grond worden gestopt. Die uiteindelijk bomen of gewassen worden. Waarvan wij ons voordeel halen. Alles is afkomstig van Allah. Het enige wat wij hoeven te doen is het zaadje in de grond stoppen. Het water geven en verzorgen. En wat daaruit komt, gaat vanzelf. Want Allah zorgt daarvoor. Dus al deze gunsten, hè, dat komt van Hem. En als je dat allemaal beseft in jouw gebed of voordat jij je gebed ingaat, dan zal jouw khushu', jouw concentratie veel beter zijn, inshallah. Een ander ding wat ik al genoemd heb eigenlijk is dat je jezelf even herpakt langs alle drukte van de alledaagse werkzaamheden door. Dat je toch jezelf even terugtrekt en even je concentreert op je Heer. En dat zal je meer rust geven. Je ziet ook de mensen die bidden, die op de juiste manier bidden en waken over de gebedstijden. Dat rustige mensen zijn van nature. Dat ze niet gestrest raken of niet depressief raken. Of noem het maar op wat voor geestesziekte je ook hebt. Deze mensen zijn heel moeilijk vatbaar voor iets. Voor een kwaal. Deze mensen kennen rust. Je ziet tegenwoordig mensen die doen moeite om te mediteren. Een bepaalde zen-methode moet je hanteren om uiteindelijk je innerlijke rust te hebben. Een moslim die dagelijks bidt, die heeft al die hulpmiddelen niet nodig. Die kan gewoon zijn gebed doen en hij vindt daarin zijn rust. In de houdingen, in de afkaar die hij geeft, die hij maakt. In het prijzen van Allah. En elke keer wanneer hij zegt, Subhana Rabbi al-Azim of Subhana Rabbi al-A'la. Dat hij zegt, oh Allah, hij is de grootste. Al-Azim, de meest geweldige. Al-A'la, de hoogste, de meest verhevene. Dat zijn zaken, wanneer je die opnoemt en jij beseft wat je zegt. Dat jouw ootmoedigheid en jouw concentratie in het gebed toeneemt. En uiteindelijk ook weet weer. Dat je met beide benen op de grond staat waar het allemaal om draait. En dat is het hiernamaals. Wij doen het allemaal voor het hiernamaals. Want wij weten dat dit leven hier tijdelijk is. Alles hier is tijdelijk en alles hier vergaat. Zelfs de mensen. En wij ook, wij zullen vergaan op een dag. Vroeg of laat, we weten niet wanneer. Dus het is belangrijk dat wij altijd voor ogen hebben waar wij naartoe gaan. Waar wij op afstevenen. En Mohammed sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd om de khushu' in het gebed te bemoedigen, aan te sporen. Gedenk de dood. Gedenk de vernietiger van de geneugde. En dat is de dood. Als je dat gedenkt en je weet, oké, ik kan elk moment kan ik gaan, ik heb het zelf niet in de hand, dan zal jouw gebed veel meer concentratie bevatten. Dat is een advies van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam zelf. Nou, dus om het af te sluiten is het gebed een relatie tussen jou en Allah die je continu ververst. Je prijst hem in je gebed. Elke keer bij een lofuiting die je doet verhef je hem. Heb je ook door met wie je te maken hebt. En de dua die je tussendoor doet, de smeekbeden die je tussendoor doet, dat je hoopt dat die geaccepteerd worden. Als je zegt, Rabbi ghfirli, o Allah vergeef mij, o mijn Heer vergeef mij. Dat je dat ook meent, dat het geen automatisme wordt. En iedereen trapt er wel eens in, het wordt een automatisme, ook moet dat snel bidden, 5 minuten, oké, dan ga ik weer terug naar werk of terug naar mijn studie. zorg ervoor dat dat een moment is van jou. Dat je alles even opzij schuift. Dat jij je moment pakt, 5 minuten of 10 minuten, of iets ertussen. Dat je even jezelf onttrekt van iedereen. En desnoods even op je deur zet, bezet. Dat niemand je even komt storen voor die paar minuten die je voor Allah wil uittrekken, aangezien Hij jou zoveel gegeven heeft. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.